Psalm 42 vandaag. Als je net tot geloof gekomen bent en je bent vol met de vreugde van de Heer, je zit op wolk nummer 9, omdat je de Heer gevonden hebt, of misschien beter gezegd, Hij heeft jou gevonden, dan kan je het niet voorstellen dat ook gelovigen terneergeslagen kunnen zijn. Dat ook gelovigen belast kunnen worden met depressie, met moeite, met verdriet, waardoor het zelfs moeilijk is hun hoofd gewoon op te heffen. De psalmen, het liedboek van de Bijbel en het emotieboek van de Bijbel geeft ons het hele spectrum aan emoties. Je hebt enorme bergtoppen in de psalmen, maar je hebt ook hele diepe dalen in de psalmen. En psalm 42 is een van de dalen van dit boek. En ik wil het samen met jullie gaan lezen. Het is een psalm door de zonen van Korach. Ik ga daar zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar laten we eerst psalm 42 lezen. Eigenlijk hoort psalm 43 daar ook bij. Psalm 43 is een hele korte psalm. Die hoort eigenlijk gewoon bij psalm 42. En het kan zijn dat die zelfs eigenlijk één psalm vormde. Maar omwille van de tijd ga ik psalm 43 er even niet bij pakken. Wat we wel zien is dat psalm 43 hetzelfde refrein heeft, wat ook in psalm 42 enkele keren herhaald wordt. Lees mee en kijk of jij kan vinden wat dat refrein is. Psalm 42 voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen en feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven, voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Zoals ik zei, is deze psalm geschreven door de zonen van Korach. Het is de eerste psalm in het tweede gedeelte van de psalmen. De psalmen worden ingedeeld in 5 boeken. En boek 2 van de psalmen begint in psalm 42 en gaat tot psalm 72. En als je even terug zou kijken naar het einde van psalm 41 in je Bijbel, dan zie je daar een soort een eindzegen. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. En zo aan het eind van elk van de boeken van de psalmen, de vijf boeken van de psalmen die in de 150 psalmen te vinden zijn, komt er zo een eindzegen met een amen erachteraan. En daarom zijn deze psalmen op deze manier ingedeeld. De psalmen zijn verzameld en ingedeeld door een laatste redacteur die ze inderdaad op volgorde heeft gelegd, gearrangeerd zoals ze in de Bijbel te vinden zijn. En er zit een progressie in de psalmen. En de psalmen, volgens in ieder geval een van de theorieën, volgen het leven van David vooral. Maar dat ga ik nu allemaal niet onderbouwen. Wat voor nu wel interessant is, zijn de schrijvers van Psalm 42. De zonen van Korach. Korach was een nakomeling van Levi, een van de zonen van Jacob, een van de 12 stammen. En Korach was aangewezen, zoals alle levieten waren aangewezen, om te dienen in de tabernakel. Er waren priesters die mochten in de tempel dienen, maar er waren ook levieten die rondom de tempel mochten dienen. En Korach was één daarvan. En we lezen in het boek Numeri, hoofdstuk 16, dat Korach ontevreden was met zijn positie, met zijn toegewezen lot. En hij kwam in opstand. En hij nam mensen mee in die opstand. Ene Datan, ene Abiram en nog 250 andere mannen. En ze zijn in opstand gekomen tegen Mozes en hebben zijn gezag, hebben ze uitgedaagd. En ze hebben gezegd, waarom krijgt Mozes de positie van leider in dit volk? En Mozes die reageert hij schrikt en hij zegt, ja, laten we het bij de Heere brengen. En de volgende dag vraagt Mozes dat de Heere mag aantonen wie werkelijk de aangestelde leiders van het volk zijn. En Korach wordt op dat moment streng gestraft. De aarde die opent zich en slokt de mensen die in opstand gekomen waren de grond in. Nou, die zonen van Korach, dat waren dus verre nakomelingen van deze man. Ze hebben 11 psalmen geschreven die prachtige liederen zijn voor onze God. Later in de tijd van David waren deze zonen van Korach ook aangesteld als muzikanten in de tempel. En vandaar ook dat ze in positie waren om bij te dragen aan de psalmen in de Bijbel. 11 psalmen zijn dus onder naam van de zonen van Korach geschreven. En daar ligt al onze eerste les. Want God kijkt niet naar onze voorouders. God kijkt niet naar het nest waar wij uitgekomen zijn. God straft ons niet af op basis van iets wat een voorouder eventueel heeft gedaan. Maar God gebruikt een ieder op basis van zijn of haar eigen hartsgesteldheid. En wat een mooie hartsgesteldheid zien we bij in dit gezin, in deze familie. Als we lezen bijvoorbeeld in Psalm 84. Eén dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Wat een mooie tevredenheid die ze hier hebben. Ik wil gewoon een deurwachter zijn. Ik wil gewoon nabij de Heere verblijven. Op de drempel van het huis van mijn God. Dat is mij genoeg. En daarmee staan ze in enorme contrast met die ene man in hun familieboom. Die zich wilde verheffen. Zelfs boven God eigenlijk. En God ter verantwoording roept voor de keuzes die hij gemaakt had. Ik wil deze psalm eigenlijk indelen in 3 punten. De realiteit van terneergeslagenheid in het geestelijk leven. De oorzaken ervan, zoals ze in Psalm 42 worden benoemd. En hoe wij daarmee om kunnen gaan. En de hoofdboodschap is eigenlijk dat wij leren om ons vast te houden aan hoop. In tijden van geestelijke ontmoediging en terneergeslagenheid. Terneergeslagenheid hoort bij het leven, ook het christelijke leven. Onze levens zitten vol met teleurstelling, ontmoediging, neerslachtigheid, depressie en zelfs hopeloosheid. We leren uit de statistieken dat 1 in de 4 volwassenen in Nederland in zijn of haar leven te maken zal hebben met depressie. Vrouwen zijn daar iets meer vatbaar voor dan mannen. Maar dat betekent dat 1/4 van de mensen die hier zit, hiermee te maken zal hebben. En ook als het niet een officieel vastgestelde depressie is, hebben we allemaal te maken met teleurstelling, ontmoediging en neerslachtigheid. Ik kan je vertellen uit mijn eigen leven dat ik ook veel last heb van ontmoediging. Er zijn weinig zondagen dat ik hier vertrek, dat ik niet ontmoedigd ben over mezelf vooral. En verlang dat de Heere in deze gemeente ons mag vullen met hoop en met zijn leven. Het is mijn verlangen dat wij als gemeente onze ogen gaan richten naar degene die ons hoop geeft. Naar degene die ons vult, naar degene van wie wij absoluut en ten alle tijden en voor alles afhankelijk zijn. Wanneer wij in depressie of neerslachtigheid belanden, dan hebben we te maken met gedachtenmachten en emotie in motie. Ik zal die twee eventjes benoemen en wat voorbeelden geven. Wat betekent het om geestelijk neerslachtig te zijn? Dat betekent dat er van allerlei hersenspinsels in onze gedachten gaan leven en die moeilijk te bestrijden zijn. Bijvoorbeeld, een alles of niets denken. Ik heb een 4 voor mijn wiskundeproefwerk gehaald, dus ik kan gewoon niets. Je maakt 1 klein foutje, je maakt 1 kleine misstap en je ziet het alleen maar zwart. Zwart, wit, alles, niets. Een bepaalde generalisatie. Je bent 1 keer afgewezen toen je iemand benaderde voor een relatie. En nu denk je dat je nooit meer een partner zult krijgen. Omdat je generaliseert op basis van 1 enkel incident. Een verkeerde filter in onze gedachten. Dat je alleen de slechte dingen die in jouw leven gebeuren ziet. En je merkt niet meer op dat je leven ook vol is met zegeningen die God over jouw pad strooit. Elke dag, maar je ziet ze niet. Waarom? Omdat je alleen dat ene ding in je leven kan zien wat niet goed gaat. Of er worden dingen omgekeerd in je gedachten. Iemand geeft je een compliment en jij denkt, wat moet die persoon van mij? Wat wil die van mij? Of misschien doet hij het alleen maar uit beleefdheid of medelijden. Maar het kan toch niet waar zijn? En je kan het niet aannemen. Je gaat negatief invullen. Iemand beantwoordt je appje niet gelijk. Of zo snel als jij denkt dat het zou horen. En nu denk je dat hij boos is. Terwijl die persoon eigenlijk gewoon een dagje griep heeft en op bed ligt. Negatieve verwachtingen. Ik durf niet voor een groep te spreken. Dat wordt van mij verwacht als ik lid word van deze gemeente. Tja, dan zal ik blijkbaar nooit lid kunnen zijn van deze gemeente, want ik ga dit nooit overwinnen. Een uitvergroting van de kleinste details in je leven. Je hebt een kleine fout gemaakt, een kleine misstap. En nu denk je dat er een vloedgolf van negatieve consequenties over je heen gaat komen. Dat God boos op jou is, dat hij jou verworpen heeft, dat mensen jou zullen verwerpen, enzovoort, enzovoort. En je ligt 's nachts te piekeren over hoe je gaat reageren op de ergste consequenties die je nu gaat verwachten. De gedachtenmachten die liggen in het leggen van een onhaalbare lat voor jezelf, die zo hoog ligt, dat die zelfs voor de Heer Jezus misschien een uitdaging zou zijn. Je denkt dat je als jonge moeder een perfect schoon huis moet hebben, terwijl je eigenlijk 24 uur bezig bent met het verzorgen van een kleintje. Je ziet dat je emoties voor jou de waarheid gaan worden. Je voelt je waardeloos, dus denk je dat je waardeloos bent. Of je hebt zo'n uber verantwoordelijkheidsgevoel, dat je in alles wat er om je heen gebeurt, je verantwoordelijk voelt wat er misgaat, of verantwoordelijk voelt om het weer goed te maken. Het gaat niet zo goed met je kind op school. En nu denk je dat je een vreselijke ouder bent. Dat zijn de gedachtenmachten die ons neerhalen. De kronkels in ons denken. Die horen en die veroorzaken dat we steeds dieper wegglijden. En dat we steeds minder zicht krijgen op de God van de Bijbel. Op de goedheid van God in ons leven. Gedachtenmachten en emoties in motie. Je voelt overweldigend verdriet. Je bent boos op God of op anderen omdat je geen controle krijgt over je omstandigheden. Gevoelens van waardeloosheid, angst en paniek. Het gevoel dat God jou haat of in ieder geval jou links wil laten liggen. En dat God ver weg is. Je verlangt ernaar om te sterven. Of misschien zelfs om je leven te nemen. Wat een lijden. Wat een verschrikkelijke toestand om in terecht te komen. Iemand heeft wel eens gezegd, het is al erg genoeg om depressief te zijn, maar het is nog erger om depressief in de gemeente te zijn, waar veel mensen je niet begrijpen. En waar ze allerlei onbehulpzame opmerkingen maken die jou eigenlijk alleen maar dieper de put in duwen. Deze psalm gaat over dit soort mensen in dit soort situaties. Mensen die het uitschreeuwen naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Ben je ooit eens in zo'n situatie geweest? Waar je realiseert dat alleen God jou uit deze situatie kan halen. Alleen een wonder van God kan jou nog boven water trekken. Je hebt alle eetlust verloren. Het enige voedsel zijn de tranen die van de wangen naar beneden rollen. Weet je, je bent niet alleen. Niet hier vandaag. Maar ook in de Bijbel zien we allerlei mensen, mannen van God, vrouwen, die godvruchtige levens leiden, die lijden, geleden hebben aan depressie. Mozes, kan je je voorstellen wat het is om 2 miljoen mensen door een woeste wildernis te leiden, die alleen maar klagen en alleen maar op vleeselijke manieren reageren op de goedheid en de zorg en de voorzienigheid van God. Wat voor een ellendig mens hij bij tijden en wijlen had moeten zijn. Waarschijnlijk was, bedoel ik daarmee. Hanna, die kinderloos was, jaar in, jaar uit gepest wordt voor haar kinderloosheid en die smeekt in de tempel: Heere, geef mij toch een kindje. Jeremia, de huilende profeet, wiens boodschap op dove oren viel en die gekrenkt, mishandeld werd door de mensen aan wie hij een boodschap van God bracht. Elia, die na zijn hoogtepunt op de berg Karmel, waarin God met zo'n machtsvertoon zijn kracht en zijn overwinning, zijn superioriteit over de Baal toonde, en dan gaat het bevel uit van Isabel om Elia te doden. En Elia moet vluchten, gaat zelf ook de wildernis in. En uitgeput onder een boom valt hij neer en wenst alleen nog maar te sterven. Job, die zoveel ellende over zich heen kreeg van satanische bron. Zelfs zijn vrouw keerde zich tegen hem, wat niemand in de wereld voelde, alsof God onrechtvaardig was. En vervloekte de dag van zijn geboorte. Ook de psalmschrijvers, verschillende psalmschrijvers, zitten er behoorlijk diep in. Nee, het leven met de Heer is niet altijd happy-clappy. Het leven met de Heer is niet altijd makkelijk. Het leven met de Heer is niet altijd en alleen maar vreugde. Charles Spurgeon zei dat heel veel kinderen van God op weg zijn naar de hemel, maar zij reizen in de nacht. En bij depressie en neerslachtigheid is precies dat aspect van je hart aangetast, wat juist jouw levenskracht is. Spreuken 18 vers 14 zegt: iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen. Maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Met andere woorden, onze geest is vaak de levenskracht die ons in stand houdt in tijden van beproeving en ziekte. Maar als datgene wat ons normaal gesproken in stand zou moeten houden zijn kracht verliest en in de put is, dan ben je toch wel heel ver van huis. Wat zijn dan die onbehulpzame opmerkingen die wij vaak van broeders en zusters met alle goede intenties en bedoelingen ontvangen in tijden van beproeving en moeilijkheid, die misschien niet altijd in het goede keelgat terechtkomen? Opmerkingen zoals: kom op, raap jezelf bijeen, pak nou aan. Terwijl je geen energie meer hebt om nog een dag te leven. Jongen, je hebt toch helemaal geen reden om depressief te zijn? Wees nou niet zo emotioneel. Je moet gewoon in Gods belofte gaan geloven. Bedenk nou eens hoeveel slechter het had kunnen zijn met je. Nou, gelukkig heb je niks ernstigs. Zijn er misschien wat zonden die jij moet gaan belijden? Misschien allemaal goed bedoeld en misschien moeten we die boodschap soms ook wel horen. Maar misschien is het eerste wat we moeten gaan doen is met mensen gaan zitten en gaan luisteren om compassie te tonen. En geen snelle, haastige oordelen te vormen. Hier is die quote. Ik had even niet door dat ik hem hier op de sheet had staan. Depressief zijn is op zich al erg genoeg, maar een depressieve christen zijn is nog erger. en een depressieve christen zijn en een kerk vol mensen die depressie niet begrijpen, is als een voorproefje van de hel, zegt John Lockley. De psalm staat vol met oorzaken van geestelijke ontmoediging en terneergeslagenheid. We lezen hier dat de zonen van Korach spreken vanuit een situatie waarin de schrijver eigenlijk verwijderd wordt van het huis van God. In het Oude Testament kwam je voor Gods aangezicht door naar Jeruzalem te gaan en door naar de tempel te gaan. Het was niet zo dat je geen persoonlijke relatie met God had buiten de tempel, maar de tempel speelde zo'n centrale rol, zo'n belangrijke, intensieve rol in de aanbidding, in de godsdienst van het Oude Testament, dat wanneer je geen toegang had tot de tempel, wanneer je gedwongen weggehouden werd van de tempel, dat het voelde alsof je weggehouden werd van God zelf. En de psalmist die schreeuwt het uit, wanneer mag ik weer terug naar de tempel? Wanneer mag ik weer naar die vreugde dansen en de aanbidding en de gemeenschap, de maaltijden die we samen eten in vrede en gemeenschap met God? Wanneer mogen we weer naar de feesten? Wanneer mogen we weer jubelen voor God, voor Gods aangezicht? Wanneer mogen we weer naar de muziek luisteren die constant in de tempel gebracht werd door grote koren en enorme muziekinstrumenten, groeperingen? De schrijver verlangt om naar God te gaan in zijn huis. Misschien ben je zelf ook wel eens verhinderd om naar de samenkomsten te komen voor een langere periode. En is dat verlangen in je hart brandend geworden? Wanneer mag ik weer bij mijn broeders en zusters aanwezig zijn? Wanneer mag ik weer aan het avondmaal? Wanneer mag ik weer zingen tot God in de gemeenschap? Ik hoop dat er een verlangen in je hart ligt om aanwezig te zijn in de gemeenschap. De Bijbel vertelt ons om de samenkomsten niet te verzuimen. Maar ik hoop, eigenlijk had de Bijbel dat niet. Het zou beter zijn als de Bijbel dat niet had hoeven te vertellen. Het zou beter zijn als we uit onze eigen verlangens elke zondag verlangen om aanwezig te zijn, om de samenkomst niet te missen. Omdat het zo belangrijk is, omdat het zo cruciaal is voor het gemeenteleven en daarmee ook ons persoonlijke leven. En zeker er zijn momenten dat je gemeente moe bent. Heb ik ook wel eens. Maar ik ben altijd blij als ik kom. Ook als ik met een stukje tegenzin kom. Altijd blij dat ik gekomen ben. Een tweede reden waarom de psalmschrijver terneergeslagen is de verwondingen van mensen. Niet letterlijk, niet lichamelijk, maar verbaal en emotioneel. De schrijver vertelt en verhaalt over mensen in zijn leven die hem constant tarten en hem constant uitdagen en hem constant erop wijzen wat zijn omstandigheden zijn en waar is die God van jou dan? Zorgt hij niet voor jou? Waarom laat hij dit toe in jouw leven? Als hij zoveel van je houdt. Mensen kunnen diepe wonden slaan door de dingen die ze zeggen. Ook in de gemeente helaas. Kunnen mensen verwond raken. Heere, zet een wachter voor mijn mond. Dat ik nooit met mijn woorden een broeder of zuster zal neervellen met verwondingen naar huis zal sturen. Ik hoop dat dat jouw gebed is. Een derde reden waarom de psalmschrijver terneergeslagen is, is dat hij zich herinnert. Dat er in verleden jaren en dagen betere tijden waren. Nu is hij verwijderd van Jeruzalem. Hij heeft geen toegang meer tot de tempel en het gemeenteleven van het Oude Testament. Maar zijn gedachten die komen in hem op over die goede oude tijd. Die eerste liefde, die wittebroodsweken met de Heer. Die bergtoppen in mijn verleden, waarin God zo dichtbij was. En God zo werkzaam was in en door mij heen. En die dagen die lijken voorbij gegaan. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. De jaarlijkse feesten, 3 keer per jaar, ging het volk Israël massaal. Lieten ze hun huizen kwetsbaar achter en hun akkers. Om naar Jeruzalem te gaan en daar te aanbidden. Om daar te feesten. En ze trokken samen in stoet en ze zongen samen op weg. Oud en jong. Neefjes en nichtjes. Buren en vrienden. En er werd uitgekeken naar die dag dat ze in Jeruzalem zouden aankomen en daar het feest mochten vieren. En die dagen zijn nu voorbij. Denk aan de tijden van ballingschap van het volk Israël, waarin zij gedwongen werden onttrokken uit hun land. Ver weggeplaatst van de tempel en het altaar. En de God van Israël. Misschien heb jij ook betere dagen gekend. Misschien kijk jij ook met jaloersheid naar iemand die jong in het geloof is en nog in die prachtige eerste liefde leeft. En je realiseert je, dat heb ik niet meer. Je begint je af te vragen wiens schuld dat is of wat jij hebt gedaan om dat misschien te verpesten. Een vierde reden waarom de schrijver neerslachtig is, is omdat hij diepe beproevingen in zijn leven ervaart. Hij spreekt van baren en golven die over hem heen gaan, die over hem heen slaan. Dat hij verdrinkt in de moeite en het verdriet van de beproevingen van zijn leven. De Heere geeft momenten waarin wij aan grazige weiden en bij rustige wateren mogen vertoeven. Maar er zijn ook momenten dat we door het dal van diepe duisternis gaan. En dat de ene tegenslag naar de andere ons leven binnenkomt. En dat wanneer we denken dat we er niks meer bij kunnen hebben. En nog iets bij komt. En dan gaan je gedachten alle kanten op. En meestal in een neerwaartse spiraal. Als laatste benoem ik de stilte van God. In vers 10 zegt de schrijver tegen God: waarom vergeet u mij? God, ik hoor niks meer van u. De hemel is als koper. Vader, mijn gebed kaatst terug van het plafond. Ik heb geen zekerheid dat ik uw oor heb. Dat u uw oog nog op mij rust. Dat u mij ziet. Dat u mij gedenkt. Dat u mijn omstandigheden kent. Maar eerder het voelt alsof u mij vergeten bent. Stilte van God. Hebben we allemaal mee te maken. Dat we het uitschreeuwen en het gevoel hebben. Niemand luistert. Wat doe je dan als dit soort momenten in je leven realiteit worden? Als je het helemaal niet meer ziet zitten? Als er geen lichtpuntjes aan de horizon zijn? Als je denkt dat zelfs God niet meer om jou geeft, wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? De psalmschrijver geeft niet een volledig advies. Wat hij hier in deze psalm zegt is niet alles wat nodig is waarschijnlijk. Maar hij geeft ons wel een handvat. Hij geeft ons een houvast. Hij geeft ons iets om mee te beginnen in tijden van neerslachtigheid. Het refrein wat in Psalm 42 en 43 drie keer gepend wordt, is: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Hoop op God is de kern van de boodschap. Hoop op God. Wat is hoop? Hoop is niet verlangen. Hoop is verwachting. Hoop is zekerheid. Hoop is weten dat hoop kijkt naar de toekomst. Kijk niet naar de huidige omstandigheden, maar kijk naar de toekomst. Hoop is geloof dat naar de toekomst kijkt, met verwachting. En zo hebben alle geloofshelden door de eeuwen heen geleefd. Ze hadden geloof in God. Maar waar ze in geloofden, de beloften van God, die kwamen niet altijd direct in vervulling. Sterker nog, Hebreeën 11 zegt dat sommige van de geloofshelden stierven, hun hele leven met geloof geleefd hebben, en dat de vervulling van waar zij hun hoop in geplaatst hadden, zelfs bij hun dood nog niet in vervulling was gegaan. Pas na de dood ontvingen zij waar zij op gehoopt hadden. Hoop kijkt naar de toekomst. Hoop weet iets zeker. Hoop klemt zich vast. Dat zoals het nu is, het niet altijd zal zijn. Dat God zal komen opdagen. Dat God zich aan zijn woord zal houden. Hoe lang de wereld ook spot en hoont, dat zijn belofte uiteindelijk vervuld zullen worden. En dat wij ons willen vasthouden. Ons hele leven lang zo nodig. Aan die belofte van God. In de wetenschap. Ik heb nu geen kracht en mogelijkheid om te loven. Maar ik houd vast omdat ik ervan overtuigd ben dat er een moment in mijn leven gaat komen dat dat wel weer gaat gebeuren. Ik zal hem weer loven. En daarmee moeten we ons soms ook aanspreken onszelf. We moeten onszelf uitdagen. Vers 6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Zie je hoe deze persoon, de schrijver, zichzelf aanspreekt? Waarom bent u onrustig in mij? Lloyd-Jones, predikant uit de vorige eeuw, schrijft dit over deze verzen. De belangrijkste kunst in het geestelijk leven is weten hoe je met jezelf om moet gaan. Je moet jezelf aanspreken, jezelf toespreken, jezelf ondervragen. Je moet tegen je ziel zeggen, waarom ben je terneergeslagen? En wat heb je eraan om je zorgen te maken? Je moet je tegen jezelf keren, jezelf verwijten, jezelf veroordelen, jezelf vermanen en tegen jezelf zeggen, hoop op God. In plaats van op deze depressieve, ongelukkige manier te moederen. En dan moet je jezelf eraan herinneren wie God is. En wat God is. En wat God heeft gedaan. En wat God zichzelf heeft beloofd te doen. En als je dat gedaan hebt, eindig dan met deze belangrijke noot. Daag jezelf uit. Daag andere mensen uit. Daag de duivel uit en de hele wereld uit. En zeg met deze man, ik zal hem nog prijzen voor de hulp van zijn gelaat, die ook de gezondheid van mijn gelaat en mijn God is. Lieve mensen, wij hebben hoop. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dat verandert alles. De liefde van God is daarin bewezen. Zijn onvoorwaardelijke plan voor jouw leven staat vast en er is niks zo zeker als dat God zijn plan in jouw leven gaat vervolmaken. Alles is krom. Maar God niet. Laten we niet op onze eigen inzichten leunen. Maar laten we ons werpen op de God van hoop. De God die zegt, het goede werk wat ik in jou begonnen ben, ga ik afmaken tot de dag van Jezus Christus. Dus laten we onszelf bij de lurven pakken en zeggen, maar God, Hij is onze zekerheid. Hij is onze rots. Hij is onze toevlucht. Hij is ons leven. Hij is onze alles in alles. Spurgeon, die zelf ook heel veel last had van depressiviteit, zei, ik voel me vaak depressief, misschien wel meer dan wie dan ook hier. Ik vind geen betere remedie tegen die depressie dan met heel mijn hart op de Heer te vertrouwen en te proberen de kracht van het vredelievende bloed van Jezus Christus opnieuw te beseffen. En zijn oneindige liefde en zijn sterven aan het kruis om al mijn overtredingen weg te nemen. Nu wil ik daarmee niet zeggen dat depressiviteit heel simplistisch is enzovoort. Maar lieve broeder, lieve zuster, ik wil je aanmoedigen en aanbevelen om je ogen te werpen op de God van hoop.